Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met in deze eerste aflevering de vraag: hoe machtig is Kim Jong-un? Mijn naam is Annette van Soest, journalist, presentator.
En ik ben Remco Breuker.
En we zitten hier, Remco, bij jou thuis in Leiden. In je werkkamer, omringd door boeken. Heb jij hier ook jouw eigen boek geschreven?
Ja, voor een groot deel wel. Ik heb hier inderdaad aardig wat hoofdstukken geschreven. En al het redigeerwerk heb ik hier achter mijn bureau of in mijn stoel gedaan. Ja.
Heel wat bloed, zweet en tranen in deze kamer.
Ja, inderdaad. Nee, dit is wel echt waar we, als we thuis zijn en we werken, dan doen we het altijd hier. Ja.
En dat boek, dat is natuurlijk De BV Noord-Korea, een kernmacht in de marge. We gaan daar zo meteen ook uiteraard over praten. We zitten hier ook dankzij jou, want jij wilde als hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden heel graag een podcast. Waarom?
Ja, verschillende redenen. Ik zeg natuurlijk veel over Noord-Korea in het nieuws tijdens het college. Tweemaal ook tijdens het grote Noord-Korea-college van het Haags College. En dat is, en zeker die laatste twee keer, dan heb je anderhalf uur eigenlijk om wat meer te vertellen. En dat mis je vaak in het nieuws, omdat er gewoon tijd niet voor is. En een podcast kan je toch iets dieper op de achtergronden ingaan, dingen die er spelen. En de ervaringen met Haags College waren zo goed dat ik Freek heb opgebeld en gevraagd of hij ideeën had hoe ik dit zou kunnen verwezenlijken. Ik kan natuurlijk op mijn eigen kamertje mijn tape-recorder aanzetten en dingen opnemen.
Heb je gedaan? Ja.
Ja, maar dan hoor je ook wel dat ik op mijn zolderkamertje met een tape-recorder aan de slag ben gegaan. En ik wilde proberen om te kijken of ik dit met professionals zou kunnen doen. En het is gelukt. En ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het ontzettend leuk.
Ik ook. Freek belde namelijk daarna mij om te vragen of ik dit wilde presenteren. En ik krijg nu gewoon iedere maand een privécollege van jou. Dus ja, win-win, zou ik zeggen. De vorm, podcast. Waarom heb je daarvoor gekozen? Want we hebben elkaar al een paar keer gesproken. Je bent gewoon ook een enorme fan van podcasts.
Ja, ik luister veel podcasts. Als ik naar mijn werk ga, als ik in een sportschool train of wat dan ook. Het is een hele goede manier om geëntertained te worden en informatie tot je te nemen. En ja, zeker omdat je bent natuurlijk vaak onderweg. En met die mobieltjes heb je dat allemaal bij de hand. Dus het leek me echt voor de hand liggen om te proberen om dit in een podcastvorm te gieten.
En wat adviseer jij mensen die nu luisteren? Welke activiteit hoort bij K-Pod?
Nee, dat kan van alles zijn. Je kan het gras gaan maaien, je kan een kopje koffie drinken of heel veel gewichten gaan heffen in de sportschool. Ik denk dat het allemaal wel past.
En waarom is het thema Korea juist nu van belang? Het is natuurlijk vaak in het nieuws.
Ja, dat zijn twee dingen. Als je Korea zegt tegenwoordig, denk je natuurlijk meteen aan Noord-Korea. Met de nucleaire dreiging, de mensenrechten schendingen. Gaan we nou wel of geen oorlog voeren? Dat maakt het natuurlijk heel urgent. Maar de andere kant is eigenlijk ook vrij letterlijk Zuid-Korea. Een land waar we over het algemeen veel minder over hebben. Maar het ontzettend belangrijk is voor ons economisch, maar ook cultureel. Met de K-pop bijvoorbeeld, de Zuid-Koreaanse popmuziek en popcultuur en alles wat erbij hoort, die toch als stormerderhand de wereld aan het veroveren is.
Ja, en onze titel K-pop is natuurlijk ook een speelse verwijzing naar die muziekstroming.
Ja.
Ben je zelf fan?
Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik net een liedje te horen kreeg... waarvan ik niet wist dat het K-pop was, dacht ik, oh ja, wat leuk. Ik ben toch een beetje de verkeerde generatie. K-pop is echt bedoeld voor jongeren. En helaas mag ik mezelf niet meer in die categorie rekenen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, er zit goede muziek tussen. Het is ontzettend professioneel. Ik vind het wel heel erg interessant als fenomeen. En er zit heel veel talent in de jongens en de meisjes. Ze zijn vaak echt heel jong die dat uitvoeren.
De band die we net hoorden aan het begin heet BTS, de Bangtan Boys. Ja. Maar die kende je wel, hè? Want dat is gewoon een van de bekendste K-pop bands ter wereld.
Ja, die hebben volgens mij het Ziggo-drome in 20 minuten uitverkocht. Als ze hier komen, is het deze maand? Of ze komen volgens mij oktober of november. Ja, nee, het is een van de bekendste bands ter wereld geworden.
Maar Korea-studies is ook een populaire studie. Komt dat mede door de populariteit van deze muziekstroming? Komen er veel studenten binnen omdat ze...
Ja, bijna alleen maar.
Echt?
Ja. Ik denk 80-90% van onze studenten komt omdat ze via K-pop Zuid-Korea zijn gaan vinden. Of omdat ze gewoon K-pop leuk vinden.
En dan krijgen ze college van jou.
En dan krijgen ze college van mij. En dan denken ze, dit was niet de bedoeling. Want, we hopen ze een beetje breder te oriënteren. Met K-pop, je kan prima op K-pop afstuderen als je dat wil. Maar het is meer dan K-pop in zo'n studie natuurlijk.
Nou, en daar gaan we ons ook op focussen in deze podcast natuurlijk. Niet op de muziek, maar op wat er allemaal anders nog gebeurt. Kan je uitleggen wat we met deze podcast gaan doen? Wat is de bedoeling?
Ja, we gaan denk ik verschillende dingen doen. Het is geen nieuwspodcast, maar we zullen wel wat over het nieuws vertellen. En telkens belangrijke onderwerpen eruit lichten die... wat meer verdieping geven, wat achtergrond geven over de dingen die je in het nieuws hoort. En dat is ook wat natuurlijk fijn aan een podcastformaat. Is dat je iets meer hebt dan die 3 tot 5 minuten die je normaal op de radio zou hebben.
Voordat we echt losgaan, Remco, een bericht van onze vrienden van het Leiden Asia Center van de Universiteit Leiden, die deze podcast mee mogelijk maken. Binnenkort organiseren zij een avond over China in Nieuwspoort. Dat is op 27 september. Er zijn nog een paar kaarten. Dus als je alles wil weten van de invloed van China in Europa, meld je dan aan via nieuwspoort.nl. Jij hebt al een kaartje, neem ik aan, Remco?
Ik heb al meerdere kaartjes.
We gaan het in deze reeks ook ongetwijfeld vaak hebben over China. Maar niet vandaag, want in deze eerste aflevering wilde jij het heel graag hebben over het feit dat ook wij in het Westen in de Noord-Koreaanse propaganda trappen. Vertel.
Ja, dat is een van die hele aparte dingen. Want we kijken vaak naar Noord-Koreaanse propaganda een beetje hoofdschuddend van hoe kan je dat nou geloven? Het ligt er zo dik bovenop dat het dat je daar intrapt, moet je toch wel echt gehersenspoeld zijn. Of onder hele echt onder druk worden gezet. Maar we doen ze zelf ook. Als ik kijk, als we het over Noord-Korea hebben we het eigenlijk altijd over Kim Jong-un. En voordat hij in de macht kwam, over Kim Jong-il. Alsof deze voormalige dictator en huidige dictator het hele Noord-Korea zijn. En zij in hun eentje alles bepalen. Alsof we, als we hen kennen, weten hoe het land werkt. En zo simpel ligt het niet. Het is natuurlijk wel het beeld dat de Noord-Koreaanse propaganda zelf verspreidt. Er is maar één iemand die ertoe doet. Of zijn er eigenlijk 3. Kim Il-sung, de stichter van het land. Zijn zoon Kim Jong-il, die in 2011 is overleden. En dan Kim Jong-un, de huidige leider. Dat is de boodschap van de Noord-Koreaanse propaganda. Zij kunnen veel meer dan wij. Zijn bijna een soort goden, zijn supermensen. Alles staat en valt met hen. En het aparte is dat wij die boodschap helemaal hebben overgenomen.
Terwijl het geen consequenties voor ons heeft als wij daar niet in geloven. En voor Noord-Koreanen zelf wel natuurlijk.
Ja, nee, absoluut. Dat is precies wat het is. Als een Noord-Koreaan zegt, volgens mij zit er een heel systeem achter, een hele bureaucratie. En kan de man niet alles doen wat jij zegt dat hij kan doen. Ja, dan kan je het kamp in, dan kom je niet meer uit. Voor ons is dat natuurlijk niet het geval. En toch... Ik weet niet wat het precies is. Ik vermoed toch wel dat het iets te maken heeft met noties als Fu Manchu, de evil genius uit Azië, die de hele wereld in zijn eentje probeert te veroveren. Dat we Kim Jong-un en mensen als dat zo zien. Ik zie het ook in de tijd van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Hebben we volgens mij dat idee nooit gehad dat degene die op dat moment aan de macht was, ook degene was die alles in zijn eentje bepaalde. Je wist heel goed dat er verschillende facties waren en verschillende instellingen, bureaucratie, gevestigde belangen. En Noord-Korea is gewoon eigenlijk een land als elk ander land, alleen is het daarom net een beetje extremer. Maar dat zien we toch vaak niet.
Nee. Hoe machtig is Kim Jong-un nu eigenlijk? Hij is dus niet de alleenheerser, zoals hij wordt afgebeeld. Hoe machtig is hij dan wel?
Hij is machtiger geworden dan hij was. Toen hij aan de macht kwam 6 jaar geleden, was het maar de vraag of hij echt wist wat er aan de hand was. Het zag er niet naar uit dat hij veel dossierkennis had. Hij was voornamelijk bezig met on-the-spot guidance geven. Dus ergens naartoe gaan en dan schildpaddenkwekers vertellen hoe ze een schildpad moesten kweken. Of kerngeleerden vertellen hoe ze een betere kernbom konden ontwikkelen. Dat hoort bij zijn rol als ceremonieel staatshoofd eigenlijk. Maar hij lijkt toch wel zijn macht geconsolideerd te hebben. Het feit dat hij nog steeds aan de macht is, zegt dat ook. Ik denk dat het helemaal niet voor de hand lag dat hij het zo lang zou hebben hoeven overleven. Dus op dit moment is hij echt de dictator van Noord-Korea. Ja, is hij de enige die bepaalt wat er gebeurt? Nee, er zit een hele grote groep mensen om hem heen. Of een hele grote groep van waarschijnlijk 10, 15 man. die de beslissingen mede nemen. En daar kan hij misschien, zijn stem telt misschien het zwaarst. Maar hij kan niet in zijn eentje tegen al die mensen ingaan en dan verwachten dat hij het echte leven vanaf brengt op den duur.
Nee. In je boek citeer je Chang Chin-song. Die ja. Noord-Korea vergelijkt met een theater. Waar ja. de grote leider wel de hoofdrolspeler is, maar niet de producent.
Ja.
Is dat hoe we het moeten zien?
Denk het wel. Ja, en dat is echt anders met zijn vader. Zijn vader was hoofdrolspeler en regisseur. En ook een van de producenten. Zijn zoon is hoofdrolspeler. Terwijl op de achtergrond de oude technocraten eigenlijk. Dus de hoofden van de oude revolutionaire families. Met wie Kim Jong-il altijd het land heeft bestuurd. Dat zijn de producenten. Die toch echt wel de weg naar voren uitzetten. En laten zien welke kant het uit moet. En dan als het erop aankomt. Zoals bijvoorbeeld tijdens de topontmoeting met Trump in Singapore. Ja, dan is het wel aan de hoofdrolspeler om het natuurlijk een goede...
Te shinen.
Ja, te shinen. Om een goede performance te geven. En dat heeft hij ook gedaan.
Hij speelt dus, hij is een acteur. Hij speelt die rol van de grote leider.
Ja, absoluut. Nee, dus je moet inderdaad die twee dingen uit elkaar halen. De grote leider die alles kan, alles ziet. En bijna een soort transcendent figuur is. Bijna een halfgod. En de echte man die nog steeds ontstellend machtig is vergeleken bij de gemiddelde Noord-Koreaan. Maar die ook gewoon functioneert in een veel bredere structuur die heel Noord-Korea bestuurt.
Ja, het is een metafoor van Chang Chin-song, zei ik al. Wie, ja. Kan je uitleggen wie dat is?
Ja.
Want hij weet wel waar hij het over heeft.
Hij weet waar hij het over heeft. Ja, hij wordt in de Nederlandse pers, ook in internationale pers, is hij ook wel eens de hofdichter van Kim Jong-il genoemd. Hij is een voormalige Noord-Koreaan. Begonnen als componist en toen dichter geworden. En hij heeft toen bij de propagandadiensten en bij de contraspionagediensten gewerkt. Waar hij opviel, omdat het een zeer begaafde, intelligente man is. Die vaak heel snel in de gaten heeft hoe dingen werken en daarop kan inspelen. Dus hij werd een van de intimi van Kim Jong-il. Hij heeft Kim Jong-il ontmoet en is door hem uitverkoren. Om een van de superelite eigenlijk, lid van de superelite in Noord-Korea te worden.
Mm-hmm.
Ze had daar een glanzende carrière. Weet dus van binnenuit hoe het werkt aan de top in Noord-Korea. Maar zag tijdens de grote hongersnood ook wat er allemaal gebeurde met mensen. Zag vrienden verdwijnen. Kwam in het bezit van kennis die je liever niet wilt hebben. Namelijk hoe de familie Kim echt aan zijn macht is gekomen.
Hij kreeg toegang tot de archieven.
Hij kreeg toegang tot de toch wel ultra geheime partijarchieven.
Ja.
En dat is het soort kennis, daar word je over het algemeen niet oud mee in Noord-Korea. Dus op een gegeven moment is hij gevlucht. Is naar Zuid-Korea gegaan. Daar is hij een bestselling dichter geworden. En Noord-Korea-analist. En hij heeft wat mij betreft nog steeds het meest inzichtgevende boek over Noord-Korea geschreven. Dear Leader. Over de grens in het Nederlands. En dat is Chang Chin-song.
Ja, het is ook een bewuste strategie geweest van Kim Jong-il. Hè? Om, je zei het net, de mensen die aan de touwtjes trekken, die hebben naar buiten toe niet de macht, maar ja. Achter de schermen wel.
Ja.
Het is het uit elkaar houden van macht en prestige. Kan je dat uitleggen?
Ja, dat is dat is waarschijnlijk ook geïnspireerd door wat hij misschien zag gebeuren ook in de voormalige Sovjet-Unie. Waar je de Kremlinologie, zeg ik dat nou goed?
Ik vaar even op jouw kennis, wat dat betreft.
Het Kremlin kijken eigenlijk.
Kremlin Watchers.
Kremlin Watchers. Wat die deden is, die keken naar wie staat er aan het hoofd? Wie zijn de mensen om hem heen? Nou, als die en die rond Brezhnev staan, vaak op foto's, dan zijn dat de belangrijke mensen. En dan werd er soms echt gewoon gemeten met linealen. Die staat op 5 centimeter afstand van de foto, die op 6,5. Die van 5 centimeter is belangrijk en staat dichterbij. En zo hebben we ook heel lang naar Noord-Korea gekeken. Het gebeurt nog steeds tot mijn verbazing en ook wel vermaak, moet ik eerlijk zeggen. Want wat Kim Jong-il heeft gedaan, en dat hij is echt de architect geweest van dit Noord-Korea, niet zijn vader, om zijn eigen macht ook te bestendigen en ook naar buiten toe ondoorzichtig te blijven, dat maakt onderhandelen makkelijker, is een soort vuistregel, een soort principe op te stellen. Kruisbenoemingen heet dat als je het letterlijk vertaalt. Dus als je veel prestige hebt, heb je weinig macht aan de top. En als je veel macht hebt, heb je weinig prestige. Met als gevolg dat er heel lang is gekeken, gebeurt nog steeds, naar de mensen die de klinkende titels hebben. De minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld. Terwijl we hadden moeten weten, en sommigen wisten het ook wel, dat de echte de decision maker op de achtergrond Die, wat was hij? Hij was gewoon vice-secretaris van een of andere onderafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij had niet zo'n hoge positie. Hij was degene die het oor had van Kim Jong-il en die het buitenlands beleid uitzette. Hij was ook degene die, als het echt belangrijk werd, de onderhandelingen aanstuurde. Of zelfs soms zelf meeging, maar dan niet als het hoofd van die onderhandelingsdelegatie. Ja, en dat betekent aan de ene kant dat je de macht verdeelt rondom... Ja, jou als dictator. En dat betekent aan de andere kant dat alle eigenlijk analisten van buiten Noord-Korea het vrij vaak bij het verkeerde eind hebben. Wat natuurlijk nog steeds het geval is als het om Noord-Korea gaat.
Laten we even teruggaan in de tijd naar het ontstaan van die mythe van de almachtige leider. Hoe is die mythe ontstaan? Hij was er niet vanaf het begin.
Nee. Noord-Korea was een heel ander land. Noord-Korea is eigenlijk een doorsnee socialistisch land. Zoals... Polen dat was, of Bulgarije. Of, en Kim Il-sung was wel degelijk degene die het land heeft gesticht, formeel. De vader des vaderlands. Maar dat er een Kim-dynastie zou komen, lag niet voor de hand. Dat het wel gebeurd is, is eigenlijk komt allemaal voort uit de persoonlijke ambitie en frustratie, vooral, van Kim Jong-il. De oudste zoon van Kim Il-sung, maar niet zijn beoogde opvolger en niet zijn oogappeltje.
Dat was zijn halfbroer.
Dat was zijn halfbroer. Ja, zijn jongere halfbroer. Dat maakt het nog erger.
Ja.
Die wel charismatisch was en goed lag bij mensen.
Want zijn moeder was al vrij vroeg overleden. En ja. Zijn vader, die hertrouwde al redelijk snel, kreeg een zoon. En had hem eigenlijk voor ogen als opvolger.
Ja, nee, absoluut. Zijn moeder was inderdaad vroeg overleden. En Kim Jong-il is ook tijdens de Koreaanse oorlog niet opgegroeid bij zijn vader. Dus er was blijkbaar ook niet echt een hele diepe emotionele band. Dus Kim Jong-il, heet zijn halfbroer, die zou hem moeten opvolgen. Kim Jong-il kreeg als jouw vader staatshoofd was, eigenlijk een vrij lullig baantje bij de propagandaafdeling. Ook niet de machtigste afdeling, nu wel, maar toen niet. Maar van daaruit heeft hij met zijn studievrienden eigenlijk beetje bij beetje een heel ander Noord-Korea opgebouwd, waarin de figuur van de leider centraal kwam te staan. Veel meer dan daarvoor het geval was. Het is het land... bestond alleen maar bij gratie van de leider, eigenlijk. Het land werd uiteindelijk ook het Kim Il-sung-land genoemd, waar de Kim Il-sung-mensen wonen, die in het Kim Il-sung-isme.
Maar hij heeft dus eerst zijn vader
geloven.
Zijn vader heeft hij opgebouwd als de grote leider, om hem daarna juist weer van het toneel te kunnen afvegen?
Wat hij heeft gedaan is eigenlijk zijn vader in een soort godheid, levende god veranderen, die ook niet meer toegankelijk was voor mensen. Dus alles, als het ging om het afdwingen van deze... ja, het is een heel lelijk woord... monolithische leiderschapscultuur of cultus. Mm-hmm. Dat ging allemaal via Kim Jong-il en de zijnen. Via hun departement dat de OGD heet... Organization and Guidance Department. Had je ook een Sovjet-Unie, heb je nog steeds in China. Een van de vele departementen... maar nergens zo belangrijk als het in Noord-Korea is geworden. Dus wat hij heeft gedaan... aan de ene kant heeft hij Kim Il-sung... eigenlijk vrij letterlijk op een sokkel gezet. Dat is ook de tijd dat die grote standbeelden allemaal gaan verschijnen. Dat er studiepaleizen komen waar je de boeken van de grote leider moet leren, moet ik zeggen. En tegelijkertijd heeft hij ervoor gezorgd dat de toegang naar zijn vader via hem zou gaan. En dat zie je ook in middeleeuwse koninkrijken. Degene die de toegang tot de koning bewaart is vaak de machtigste persoon in het land. En zo is Kim Jong-il eind jaren 70 eigenlijk... de facto heerser van Noord-Korea geworden... terwijl zijn vader het gezicht bleef. En dat leverde ook wel wat strijd op tussen vader en zoon.
En zijn halfbroertje heeft hij naar het buitenland gestuurd?
Ja, ik denk dat hij wel in de gaten had... dat als hij zijn halfbroer zou executeren of in een kamp zou stoppen... dat zijn vader dan... dat het openlijke oorlog met zijn vader zou worden. Dus dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft hem naar Polen gestuurd als ambassadeur... Hij zit nu nog steeds in Oost-Europa. Hij zit in Tsjechië als Noord-Koreaanse ambassadeur. Maar een ambassadeur onder curatele. Ik heb van Ballingen begrepen... dat er toch wel met enig vermaak altijd over Kim Jong-il... door de veiligheidsdienst werd gepraat. Omdat hij altijd mensen om zich heen heeft... om hem in de gaten te houden. Dus als hij te ver...
Oh, niet om te beschermen, maar om hem in de gaten te houden.
Als iemand hem zou willen omleggen, weet niet hoe erg Kim Jong-un dat nu zou vinden of Kim Jong-il dat vond. Maar als hij te ver bijvoorbeeld de tuin inloopt... meneer ambassadeur terugkomen. Dus hij is, Kim Jong-il zou ook niet meer terug zijn geweest... naar Noord-Korea in zijn verbanning.
Ja. Kim Jong-il dus als mastermind. van Noord-Korea zoals we dat nu kennen. Lijkt Kim Jong-un in dat opzicht op zijn vader? Je zei hij heeft meer macht gekregen, maar ontwikkelt hij zich ook in de richting van zijn vader?
Weet ik niet. Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik zou heel graag wat langere interviews willen doen met mensen die lang met Kim Jong-un hebben gewerkt. Dat heb ik wel kunnen doen met mensen die lang met Kim Il-sung en Kim Jong-il hebben gewerkt. Maar die nog niet met Kim Jong-un. Er zijn er niet zoveel die het land hebben verlaten op dat niveau. En die ook willen praten. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, maar het maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Want wat je nu ziet als het om beleid gaat, het beleid dat onder zijn vader is ontwikkeld, dus door zijn vader en de mensen om hem heen, dat wordt nog steeds uitgevoerd. Er is helemaal geen verandering in gekomen. En die structuur, die staat heel stevig. Dus of Kim Jong-un daar nou aan de macht is, of voor mijn part zijn zus Kim Yo-jong of een andere broer. Of, er zijn altijd wel ergens nog neven vandaan te halen als moed of halfbroers. Maakt niet zo heel veel uit. Die structuur blijft wel overeind. Maar of Kim Jong-un echt op zijn vader lijkt, hij lijkt op zijn grootvader fysiek.
Je zou dus altijd wel iemand te vinden. Ja. Maar de familie mag niet te groot worden.
Nee, de familie. Nee, dat, ja, het is het heel eufemistisch. Het snoeien van de zijtakken.
Ja.
Ja. Ja. Dus Kim Jong-nam, dus de oudere halfbroer van Kim Jong-un. Dus de oudste zoon van Kim Jong-il. Die in ballingschap in China woonde, in Macau en Shanghai. Die is vermoord door op aangeven van Kim Jong-un. Omdat natuurlijk belangrijk is dat een familie als dit is. Het is eigenlijk gewoon een koninklijke familie, zo moet je het zien. Die moeten een opvolger hebben. Die moeten een reserveopvolger hebben. Maar die moeten niet allemaal ooms hebben die of neven die ook aanspraak kunnen maken op de troon.
Er mogen niet te veel interne concurrenten zijn.
Nee, er mogen niet te veel interne concurrenten zijn. Die worden ook weggesnoeid, zoals dat heet. Maar Kim Jong-un heeft nog twee halfbroers in Noord-Korea zelf. Die je nooit in het nieuws ziet, behalve als er een Eric Clapton concert is. Want Eric Clapton is blijkbaar erg populair bij de koninklijke familie. Waar de goede man niks aan kan doen. Maar ja, die zie je niet in het nieuws. Dus die zijn denk ik vrij machteloos. Maar mocht het nodig zijn, Kim Jong-un krijgt een ongeluk. Dan kan het heilige bloed van de berg Pektu, zoals het wordt genoemd. Dat is het bloed dat hun door de aderen stroomt. Die bloedlijn hoeft niet verbroken te worden. Ja.
Ja. Je zei net, het maakt niet zo heel veel uit wie gaat opvolgen of wat hij gaat doen en hoeveel macht hij heeft. Want het beleid van zijn vader wordt nog steeds uitgevoerd.
Ja.
Kan hij daar dan niet zomaar van afwijken? Waarom niet?
Ja, dat is een hele interessante vraag.
Zeggen.
Ja, nee, absoluut. Heb je helemaal gelijk. En ik vraag me ook af of hij daarvan af zou kunnen wijken. De notie van de testamentpolitiek is heel sterk in Noord-Korea. Kim Jong-il werd op handen gedragen door de mensen om hem heen. Minder door het volk. Maar goed, kan hij daarvan afwijken? Ik denk niet dat het makkelijk zou zijn. Misschien over 5 jaar, als hij zijn macht nog meer geconsolideerd heeft. Als wat studievrienden van zijn vader te oud zijn en niet meer in staat zijn hem het hoofd weerstand te bieden of zijn overleden. Misschien dat het dan lukt. Andere vraag is het inhoudelijk verstandig? Kim Jong-il, moreel gruwel van de man, kan ik niet anders zeggen dat hij een bureaucratisch en strategisch genie was. Als je ziet hoe hij Noord-Korea overeind heeft weten te houden in een situatie die eigenlijk niet kon. Als iedereen het over eens, Noord-Korea zou in elkaar klappen. En dan kan je aan de ene kant zeggen, al die experts weten niet waar ze het over hebben. Maar als je al die factoren kijkt die mensen tot zo'n inzicht brengen en dat op een ander land ze projecteren, zou ik denken, dat kan niet dit. Maar Kim Jong-il is het wel gelukt. Dus Kim Jong-il heeft wat dat betreft zijn sporen wel verdiend. En zijn strategische visie is terecht gebleken. Hij heeft op de juiste manier, op het juiste moment, altijd de juiste beslissingen genomen om het land vooruit te helpen. Dus goede kans dat hij zich daaraan blijft houden.
Wij behandelen iedere keer, Remco, ook het laatste Korea nieuws natuurlijk. Opvallende berichten. Er zijn er een heleboel deze week en de afgelopen week. Onder andere dat de grensbewaking aan de Zuid-Koreaanse kant wordt ontmanteld.
Ja, het gaat allemaal heel snel. De toenadering tussen Noord en Zuid, onder leiding van president Moon Jae-in. Dat is nu zo'n half jaar aan de gang, denk ik. En Zuid-Korea is al troepen aan het terugtrekken en de grensbewaking aan het sterk aan het verminderen. Wat aan de ene kant goed nieuws is natuurlijk, het is vermindering van de spanning. Maar het gebeurt maar aan één kant van de grens. Dat is zorgelijk. Ik denk, zoiets moet je gezamenlijk doen.
Ja.
En daar is helemaal geen enkele indicatie van.
Hoe gaat het Zuid-Koreaanse leger hierop reageren?
Dat vraag ik me ook af. Het Zuid-Koreaanse leger laat vaak weinig van zich horen. Niet, in ieder geval niet publiekelijk. Maar de relatie tussen Moon en Zuid-Koreaanse leger, de legertop, is niet heel goed. Het is niet voor niets, denk ik, dat het Blauwe Huis, dus het presidentiële huis waar Moon woont, de laatste tijd documenten heeft laten lekken, of eigenlijk zelf naar buiten heeft gebracht, waaruit blijkt dat het leger van plan was om met de steun van de nu afgezette en tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeelde voormalige president Park Geun-hye de noodtoestand af te kondigen. Dat zou in 2016 zijn gebeurd. Op dat moment zou zij, als dochter van een voormalige dictator, eigenlijk zelf dezelfde macht als haar vader hebben gekregen. En dat is iets waar zeker progressieve Zuid-Koreanen meteen uitslag van krijgen. Dus er is daar een machtsstrijd aan de gang tussen het leger, de legertop aan de ene kant en Moon Jae-in aan de andere kant.
En hoe denk jij dat dat gaat, zich gaat ontwikkelen?
Ik kan me niet voorstellen dat het leger zich zo opzij laat duwen. Ook niet omdat er toch echt wel... er is ook wel reden tot zorg. Noord-Korea heeft, ondanks alle mooie woorden, zich nog steeds niet gecommitteerd aan ontwapening en al helemaal niet aan nucleaire ontwapening. En legerofficieren en het opperbevel zien dat, denk ik, ook als ze er heel sec naar kijken, los van alle politieke voorkeuren die ze mogen hebben. Dit is een land dat al eerder natuurlijk Zuid-Korea is binnengevallen en een groot leger heeft. Dat verouderd, weliswaar verouderd materieel, maar toch. Als jij eenzijdig de grensbewaking gaat verminderen, dan kan de nationale veiligheid in het geding zijn. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat het leger hier eigenlijk werkeloos gaat zitten toekijken en te kijken hoe ver Moon zal gaan.
Waarom is hij bereid, Moon, om zo ver te gaan?
Ja, dat is iets waar ik zelf ook veel over heb nagedacht. Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon was wat hij altijd heeft gezegd. Hij wil toenadering tussen Noord en Zuid. Er mag geen oorlog uitbreken, koste wat het kost. Nou, daar sta ik helemaal achter. Er mag geen oorlog uitbreken. Het zou dramatisch zijn voor Koreanen aan beide kanten van de grens. Maar dat doel heeft hij tot nu toe wel eigenlijk, heeft dat wel verwezenlijkt. Er zal niet snel meer oorlog uitbreken. Maar hij gaat stuk, hij gaat blijven maar verder gaan en verder gaan en verder gaan. Dus ik vraag me af of hij nu niet heeft gezien dat hij nu kan doorduwen en een volgend doel eigenlijk, een volgende mijlpaal voor ogen heeft.
En dat is?
En dat is misschien binnen zijn ambtstermijn de vestiging van een structurele samenwerking tussen Noord en Zuid of een federatie wellicht.
En wat zou dat betekenen? Wat houdt dat in voor Noord en Zuid en voor de burgers?
Het is een oud idee dat eigenlijk uit de jaren 70 komt. Het zou dan de Federale Republiek van Koryo heten.
Koryo.
Ja,
jouw Twitternaam.
Mijn Twitternaam en de middeleeuwse dynastie waar ik ooit op gepromoveerd ben. Dus dat vind ik dan wel lekker aan. Dat is ook het enige. Twee systemen, één staat zou het dan bijvoorbeeld kunnen zijn. Dus één verenigde Noord-Koreaanse staat. Maar je houdt allebei de systemen en met evenveel macht in stand. En dan, ik denk praktisch gezien, dan kijk je eigenlijk naar een economische vereniging, maar de grens blijft bijvoorbeeld dicht. In Noord-Korea blijft de Noord-Koreaanse elite aan de macht. In Zuid-Korea blijven de grote familiebedrijven aan de macht. Op die manier zal het waarschijnlijk gaan.
Maar een economische vereniging houdt ook in, denk ik dan, een gezamenlijke munt.
Daar is ook over nagedacht dat op middellange termijn toch echt wel een gezamenlijke munt moet komen.
Is dat een goed idee?
Ik ben geen econoom, maar als ik... Nee, mijn boerenverstand zegt, je praat hier echt 30 jaar te vroeg over. De Zuid-Koreaanse economie is natuurlijk een leidende economie in de wereld. De Noord-Koreaanse economie is compleet onderontwikkeld. Het zal geen weerstand kunnen bieden. En zal de Zuid-Koreaanse economie omlaag trekken. Dus nee, ik denk dat we daar nog helemaal niet zijn. Behalve als economische motieven niet je hoofddoel zijn. Als de hereniging van de natie, en dat is natuurlijk ook waar Zuid- en Noord-Korea zijn, tegen hun wil gescheiden. Het was al 1000 jaar of langer natie op het moment dat dat gebeurde. Als je hoofddoel is de hereniging van die historische natie. En dat betekent dat je daar maar wat moet leiden economisch. Ja, dan is dit een rationele beslissing. Waar de gemiddelde Zuid-Koreaan waarschijnlijk tegen zal zijn. Maar waarschijnlijk het laatst zal achterkomen dat dit gaat gebeuren.
De gemiddelde Zuid-Koreaan is hier tegen. Ik denk ook vooral de gemiddelde Zuid-Koreaanse jongeren.
Ja, absoluut. Ja. Nee, kijk, de oudere generatie die nu dus aan de macht is, met Moon Jae-in, dus de studenten eigenlijk die in de jaren 70 en 80 met gevaar voor eigen leven, Moon ook, hebben gestreden tegen de militaire dictatuur. die zijn binnen, ook economisch.
Ja.
En die willen nu, die kijken nu verder. Die willen nu hun oude idealen verwezenlijken. En ze hebben nu de macht, ze kunnen het doen. Jongeren zien dat de economie toch niet meer zo goed draait als hij in de jaren 90 heeft gedraaid, begin jaren 2000. Die zien problemen voor hun werk, voor hun pensioen. En die weten dat zij de rekening gaan betalen voor de idealen van de oudere generatie. De oude generatie denkt, jongens, wij hebben echt wat afgeleden. We hadden geen iPhones, we hadden geen internet. Nu is jullie beurt. Jullie mogen ook wel eens wat harder worden als je wil overleven in deze wereld. Dus daar staat wel nog een behoorlijk generatieconflict te wachten.
Gaat die spanningen opleveren? Die levert het al tot uiting zullen komen?
Ja, dat gebeurt al. Als je kijkt, en dan hoef je gewoon een tijdje mee te draaien in Zuid-Korea. De gesprekken die de verschillende generaties met elkaar hebben. Of hoe er wordt gepraat over de andere generatie. Daar is de millennials babyboom scheur hier, of kloof hier, is daar niks bij. Er is heel veel woede. Aan beide kanten van die generatiekloof. Dus dat is nog wel een ding waar Moon Jae-in niet zo makkelijk omheen zou kunnen gaan.
Nee, want hij wil dit er misschien ook doorheen drukken voor de parlementsverkiezingen.
Ja, zeker.
Maar dat zal dan tot uiting komen, dat grote schisma tussen jongeren.
Ja, als er een geloofwaardige oppositie komt. Want de oppositie is compleet versplinterd. En die hebben zichzelf ook echt wel belachelijk gemaakt afgelopen jaar. De conservatieve oppositie. Dus het is een goede kans dat daar niet heel veel uit gaat komen.
Remco, ja, we moeten het natuurlijk ook even hebben over de nucleaire ontwapening die je al noemde. En de top binnenkort tussen Zuid-Korea en Noord-Korea daarover. En de volgende Trump-Kim-top. Hoe gaan we daar eigenlijk aandacht aan besteden de komende tijd? Wij, in deze podcast.
Ja, nou, mijn eerste reactie zijn echt niet.
Waarom niet?
Omdat het weer niks gaat opleveren, behalve mooie plaatjes. Kim Jong-un zal worden verstevigd, denk ik. Versterkt in zijn rockstar dictator.
Maar dan heb je het over de ontmoeting weer tussen Amerika en Noord-Korea.
En ik denk niet dat daar iets uit zal komen qua nucleaire ontwapening.
En de ontmoeting tussen Noord en Zuid?
Dat zal verder gaan. Dat vind ik wel. Dat is wel ontzettend belangrijk om te volgen. Kijk, we zullen natuurlijk wel aandacht gaan besteden aan Trump en Kim. En we ontkom je niet
dat
aan.
Dat kunnen we onze luisteraars niet aan.
Kunnen we onze luisteraars niet aan
te laten liggen.
Nee, maar wel met het caveat dat er eigenlijk weinig gebeurt. Wat tussen Noord en Zuid gebeurt is veel belangrijker. Want daar komt alles vandaan. Ook de notie van een nieuwe ontmoeting. Die is gelanceerd door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Die vindt het tijd. Dus gebeurt het.
Goed. Tot slot nog een sponsorboodschap, Remco, van onze vrienden van Nieuwspoort. Want op 24 september vertelt Paul Scheffer daar over zijn nieuwe boek, waar de vraag centraal staat of er grenzen zitten aan onze open samenleving. En dan heeft hij het onder andere over migratie, terrorisme en protectionisme. Jeroen Dijsselbloem, die schuift ook nog aan. Kijk op nieuwspoort.nl voor kaartjes. Remco, je had daar ook voor de zomer een avond over jouw boek. Toen was Han ten Broeke nog special guest.
Ja.
We weten allemaal dat hij voortijdig de Kamer heeft moeten verlaten. Vind je dat jammer? Gezien de kennis ook die hij heeft over jouw vakgebied.
Ja, als ik even puur vanuit Noord-Korea en de regio bekijk. Ja, hij had zonder meer de beste parate kennis over wat er speelde. En wat mij betreft ook een hele realistische blik op hoe je met Noord-Korea moet omgaan. Ik zie op dit moment die kennis niet bij andere Kamerleden. Er zijn een paar Kamerleden die wel de belangstelling hebben. Maar over het algemeen, ik denk echt dat dat deze kennis wegzakt. En dat is verdwijnt uit de Kamer. En dat is schadelijk, denk ik zelfs, op dit moment.
Op welke manier schadelijk?
Omdat Noord-Korea zo belangrijk is. Nu, de hele kwestie. Zuid-Korea trouwens ook. We hebben veel te lang langs beide Korea's gekeken naar China. Maar met China kunnen we niet zoveel. We zijn maar een klein landje. En het zijn juist die kleinere landen die onze natuurlijke partners zijn. Vooral Zuid-Korea, denk ik dan in dit geval. Dan heb je toch wel iets wat meer kennis van zaken nodig dan wat je toch vaak hoort, het reciteren van de krantenkoppen door Kamerleden. Ja, ja. En Han ten Broeke heeft dossierkennis die veel verder gaat dan dat. De man weet waar hij het over heeft. Dus wat dat betreft is het echt Een gemis. Ook omdat, ik weet niet of hij als VVD apprecieert dat ik dit zeg, ik vond hem daarin ook behoorlijk activistisch. Hij heeft ook altijd kamervragen gesteld over, ook over morele aangelegenheden als Noord-Koreaanse slaven in de EU. Samen met de SP bijvoorbeeld. Wat ik ook altijd prettig vind om te zien als twee partijen of twee kamerleden van hele andere partijen gewoon samen dingen kunnen ondernemen. Constructief. Dus nee, dat vind ik wel zorgelijk. Want Noord-Korea gaat nog voor veel meer problemen zorgen in de toekomst. En dan heb je een kamer nodig en ook een regering. Maar goed, die hoop heb ik al een tijdje geleden opgegeven. Die adequaat kan reageren op uitdagingen. Ik weet niet wie hem gaat vervangen. Maar ik hoop dat het iemand is met dezelfde indrukwekkende Noord-Korea-kennis.
Nou, misschien een bindende luistertip dan voor de Kamerleden om deze podcast K-Pot te luisteren. Als je luistert nu en je hebt een vraag of een opmerking, je wil reageren, dat vinden wij erg leuk. Je kunt een tweet sturen naar een van ons of allebei. Mijn naam op Twitter is @AnnetteVanSoest en die van Remco is @Corio en dat is met een Griekse ei in Leiden. Allemaal aan elkaar. Hashtag K-Pot, dan vinden we je tweet ook. En je kan natuurlijk ook via iTunes een berichtje achterlaten, waar je natuurlijk meteen moet abonneren op deze podcast. Dank aan de vrienden van deze podcast, Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwsboord. De K-pop muziek die je in deze podcast hoort is van BTS. Dit was de eerste aflevering van K-Pot, de maandelijkse Korea-podcast van het Haagse College. Tot de volgende!